Goedemorgen, je luistert weer naar de Bord Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl. We blikken uitgebreid terug op een zeer spannende Grand Prix van Monaco, die toch weer Lewis Hamilton als winnaar kreeg. Max Verstappen maakte het de wereldkampioen ongelooflijk lastig, maar moest door een tijdstraf genoegen nemen met een vierde plaats. Ja, we moesten het echt van de spanning hebben, want van spektakel was in het smalle Monaco wederom nauwelijks sprake. Al deed Charles Leclerc in elk geval zijn best. Goed, we gaan het erover hebben. En we zijn dit keer onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Bart van Dooyenweert. Patrick Moeken zit naar verluid nog ergens op een boot in Monaco met een fles Moët. Mijn naam is Daan Smink en dit is de Bord Radio. Bart, om met jou te beginnen. Jij deed hier vanaf de redactie verslag van deze race. Als je moet kiezen, zat je op het puntje van je stoel of vond je het toch te voorspelbaar?
Nee, toch wel puntje van je stoel. Dit was eigenlijk wel de meest spannende race van het seizoen. En tot aan de laatste ronde wist je niet zeker of Hamilton ging winnen. Je denkt natuurlijk van wel en hij wint hem uiteindelijk ook. Maar het was toch tot de laatste ronde spannend.
Van de spanning moesten we het hebben, inderdaad. We gaan het er zo uitgebreider over hebben. Joost, in Monaco valt nauwelijks in te halen, dat weten we. Hebben we desondanks de mooiste inhaalactie van dit jaar gezien? Ja of nee?
Ja. Je hebt een tweet gelezen, hè? Ja. Nee, ik vond het
wel. Is jouw tweet zelden?
Waarom zou je dat ook doen? Nee, ik vond het een hele millimeterwerk. Alleen het mooiste is natuurlijk als je het daarna nog een keer doet, want dan bewijs je echt dat je een hele dat je dat echt uitgekiend hebt.
Alleen daar wilde. Toen ging het even mis. Charles Leclerc hebben we het over
natuurlijk. Nou ja, Sebastian Vettel kan wel vertellen hoe makkelijk die Ferrari achterstevoren gaat natuurlijk met een kleine aanraking. En daar had Leclerc nu ook een keer last van.
Ja. Je dacht eerst van hij raakt zijn tegenstander, maar hij raakte net eventjes. De vangrail.
Vangrailtje, ja. Nou ja, maar het was wel een hele mooie actie natuurlijk, die eerste. En eigenlijk.
Het kon allemaal net. En Grosjean toen dacht je dat ook nog een keer en toen kon het net niet.
Nee, ja, Grosjean gaf hem net iets meer ruimte dan Hülkenberg. Hülkenberg had het denk ik helemaal niet verwacht dat hij dat daar zou doen.
Nee. Maar goed, Hülkenberg deed niet iets verkeerd, geloof ik.
Nee, zeker niet.
Nee, het zegt op zich genoeg dat we het dan over die twee inacties. Hoeveel inacties hebben we nog meer gezien?
Nou, wel paar, dacht ik. Maar het is. Je moet.
Waarbij dan het verschil snelheid gewoon echt groot was.
Precies,
hè? Want het verschil snelheid, als het heel dicht op elkaar zat, dat is natuurlijk een beetje het verhaal van deze race. Dat hebben we bij Verstappen versus Hamilton gezien. Ja, dan is het gewoon niet te doen.
Nee, volgens mij zat Leclerc was de eerste uitvaller, toch?
Ja.
De enige ook. Dus, ja. En die heeft toch volgens mij de meeste inhalacties op zijn naam staan. Dus tenminste. Dat idee had. Ik heb ze niet geteld, hoor, moet ik zeggen.
Kan je aangaan.
Ja. Nee, je moet echt een verschil hebben in banden. En dat had Verstappen natuurlijk uiteindelijk wel, maar net niet genoeg om Hamilton te kunnen bedreigen. Volgens mij zat het probleem vooral in dat, of tenminste voor Verstappen dan, dat Hamilton zo goed uit die bocht voor de tunnel kwam, Poitiers. Daar ging hij echt heel goed doorheen steeds. En daar kon Verstappen dan net niet aanhaken om in die zuiging te komen en wat te kunnen doen. Ja,
en als je dat dan wel kan komen, dan is die ruimte nog steeds. In de meeste gevallen te beperkt.
Als je ergens kan inhalen op Monaco, dan is het of in de hairpin of in de eerste bocht. Maar dat eindigt bijna altijd in tranen of daar uit de tunnel. Maar die chicane ligt eigenlijk net weer te vroeg vanuit de tunnel om hem recht goed naast te kunnen zetten.
Ja, maar Bart, het gevecht tussen Verstappen en Hamilton, dat smaakt wel naar meer natuurlijk. Hè? Dat hopen we dit jaar nog veel vaker te gaan zien.
Ja, zeker. We hebben natuurlijk die eerste 5 races gezien waarin Mercedes steeds redelijk makkelijk de 1-2 pakte. Bahrein dan niet, maar de andere wel steeds. En het zag er een beetje naar uit alsof dat de rest van het seizoen zo zou kunnen blijven. En in Monaco hebben we in ieder geval wel gezien dat Verstappen daar in ieder geval de strijd aan kan. En laten we hopen dat op meer circuits ook kan gaan gebeuren.
Ja, de vraag is precies hoe reëel dat is. Hè? We zeiden voor dit weekend, zei Joost ook in de vooruitblik, dat Mercedes hier gewoon favoriet is. Maar het scheelde niet veel.
Nee.
Verstappen zit er echt dichtbij.
Ja, nee. Feit dat ik Mercedes als favoriet achtte was ook omdat ik dacht dat Ferrari sowieso zou tegenvallen. Nou, dat bleek ook wel. Al moet ik zeggen dat het me nog meeviel.
Vettel plek 3.
Ja, maar ik had eigenlijk ook vooral het idee dat Verstappen doordat die auto dit jaar gewoon het chassis iets minder goed is dan in verhouding dan de andere jaren. Dat het iets lastiger zouden hebben. Nou, dat was ook zo. Maar ze kwamen even nog redelijk in de buurt van de Mercedes'en. Ik moet zeggen, het tempo in de race vertekende wel natuurlijk een beetje omdat Hamilton steeds zo langzaam moest rijden om die banden goed te houden. Dus Hamilton had echt wel met betere banden of had hij op dezelfde banden misschien iets harder gekund.
Ik wil dat net vragen. Ja. Kunnen we daar iets zinnigs over zeggen? Hoe groot het verschil dan was geweest? Want Verstappen zat er natuurlijk zo dicht achter, zo lang. Ja. Dat Mercedes gewoon de verkeerde bandenstrategie hanteerde. Een strategie die op ieder andere circuit waarschijnlijk was afgestraft. En nu kon hij er net mee wegkomen.
Ja, nou ja, kijk. er waren een paar punten belangrijk. Nou, die ene bocht waar ik het natuurlijk over had, de bocht voor de tunnel, die was belangrijk voor Hamilton. En dan tractie uit die tunnel. Nou, dat was steeds goed. Maar verder, dat hele gedeelte rondom het zwembad en de chicane, daar kun je toch niet inhalen. Zo'n actie zoals Leclerc deed bij Hulkenberg en bij Grosjean, dat had Verstappen toch niet gedaan, denk ik. Dat is veel te groot risico. Bocht 1 is lastig, want elke keer de tractie uit de laatste bocht bij het rechtstuk was natuurlijk heel goed van Hamilton. En dat waren de punten dat hij echt moest laten zien van ik heb vermogen. Mm-hmm. Maar verder kon hij het gewoon rustig aandoen. En je zag ook steeds dat Verstappen zo richting de hairpin er naartoe reed. En dan daar kon hij er niet voorbij. En dan die ene bocht weer voor de tunnel was belangrijk. Daan heeft trouwens een soort tropische keelziekte opgelopen. Dus die gaan we de hele podcast horen hoesten. Dan weten jullie dat alvast. Excuses daarvoor. Die ene bocht voor de tunnel was belangrijk. En voor de rest hoefde hij het gewoon niet te doen. Ja, en dus kon hij banden sparen en het einde halen. Maar ik had echt wel verwacht dat hij op een gegeven moment gewoon een lekker band zou krijgen of zo. Want die banden waren helemaal aangehoord. Maar ja, mocht niet zo zijn. Voor Verstappen dan.
Nee, want er was natuurlijk één moment waarop het bijna nog mis leek te gaan voor Verstappen. En misschien Hamilton tegelijk. Ja. Toen Verstappen het een keer probeerde. Ja, een soort wanhoopspoging min of meer. Zo van, nou heb ik het in ieder geval geprobeerd. Maar hij kwam natuurlijk niet in de buurt van een serieuze inhaalactie. Hij raakte Hamilton licht. En toen dacht je eventjes van, straks vliegen ze het allebei af.
Ja, en ik had eigenlijk wel, ik vond eigenlijk wel dat Hamilton echt vroeg de deur dicht deed. En ook wel bewogen in de remzone. Dus, want hij nam een lijn in die chicane die hij normaal niet zou nemen. Nou goed, je mag je natuurlijk verdedigen. Maar in principe bewegen onder het remmen mag niet. Maar ja, het was een beetje het midden tussen bewegen in de remzone of heel vroeg insturen. Nou, ik denk dat de stewards oordeelden dat het laatste was. Maar het was niet zo dat Verstappen daar echt een doldrieste actie deed of zo. Want had Hamilton zijn normale lijn aangehouden, dan had hij hem ernaast kunnen remmen. En dan, dus het was gewoon een verdedigende actie. Ja, dat was de enige keer dat hij dat moest doen natuurlijk, Hamilton. Eén keer nog in de chicane, of in de hairpin moest hij heel erg het midden houden om Verstappen er niet naast te krijgen. Dus maar dat was het eigenlijk het enige.
Ja.
Ja.
Ja, Bart, ik vond, soms zie je dan het contrast tussen hoe je het ter plekke meemaakt, maar hoe het ook bijvoorbeeld op tv in de Ziggo Studio door oud-coureurs wordt beleefd. En hier, dat is soms groot. Hier op de redactie zaten met z'n allen natuurlijk voor een deel Formule 1 te volgen. Er zaten ook mensen verslag te doen van bijvoorbeeld de Giro d'Italia, die dat aan het volgen waren. Maar al vrij snel hadden we wel het idee, ja, dit gaat gewoon niet lukken met Hamilton. Zeker natuurlijk nadat Verstappen die tijdstraf kreeg. En dan voelt het toch weer als een optocht. Terwijl ik zag bijvoorbeeld Robert Doornbos in de Ziggo Studio, die had een fantastische race gezien. Toen dacht ik, ja, ligt de waarheid in het midden? Of is dit dan het verschil tussen de echte Formule 1 freaks en de liefhebbers die hopen op meer spektakel?
Ja, ik denk wel dat je echt een Formule 1 liefhebber moet zijn om hiervan te kunnen genieten. Want anders kijk je gewoon naar een optocht waarbij je weet dat er niet ingehaald kan worden. En ja, dat bevestigt de race dan ook nog eens. Dat het dus gewoon echt schier onmogelijk is om daar een bijna even snelle auto in te halen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen, als je niet echt een doorgewinterde Formule 1 fan bent, dat je dit niet 2 uur lang voor je lol gaat zitten kijken. Ja.
Ja, de plaatjes zijn mooi in Monaco. Maar je bent er niet alleen als Formule 1 fan of volger, zit je niet alleen de race te kijken voor mooie plaatjes natuurlijk. Je wil actie zien.
Ja, klopt. En van de andere kant is Monaco natuurlijk wel zo'n iconische Grand Prix. En als je al Formule 1 denkt, denk je al snel aan Monaco. Weet je wel, waar Formule 1 voor staat, dat heeft Monaco. De glitterende glamour, het mooie weer, alle sterren die daar langskomen, noem het maar op.
Formule 1 is Monaco.
Dus op zich vind ik het ook niet gek dat er dan één zo'n race per jaar bij is. Waarbij het om de kwalificatie gaat en minder om de race. En waarbij op zondag misschien vaak iets saaier is dan bij andere races.
Ja. Ja, Joost, jij hebt daar de analyse geschreven, zoals je elke maandag na de race doet, over deze race, waarin het ook hierover gaat. Hè?
Ja.
Met een beetje als hamvraag, tenminste daar worstel jij geloof ik mee van, ja, moet er wat veranderen eigenlijk? En kan er wat veranderen in Monaco om iets meer spektakel te bieden? Want ze hebben natuurlijk helemaal geen ruimte om dat circuit iets te verleggen of iets breder te maken.
Nee, ja, dat is heel moeilijk, want je hebt natuurlijk sowieso al die gebouwen die er staan. Je kan niet even een extra lus eraan hangen of een rechtstuk wat aanlengen. Er zijn denk ik wel een paar kleine opties. En dan zat ik vooral gisteren tijdens die race heel erg op te letten. Komt hij weer, die laatste bocht voor de tunnel is een beetje hoekig. En daar kun je dus, als je dan eruit komt, dan is tractie heel belangrijk. En dan, ja, degene die dan vooraan rijdt, die kan natuurlijk als eerste op het gas. Dus die heeft dan altijd alweer een voorsprongetje in de tunnel. Dus je zou kunnen denken aan een wat vloeierende bocht daar. Door de vangrail iets te verzetten. En dat misschien iets kan helpen. kan. Ik weet het ook niet.
Het is allemaal miniem en iets en misschien.
Ja, maar dat komt wel op details aan. Je had in het verleden had je wel... we hebben even een DRS-zone in de tunnel gehad. Maar dat vonden ze uiteindelijk toch weer onverantwoord. Omdat je natuurlijk, omdat er ook een bocht in zit. Maar dat zou kunnen. Die kan je terugbrengen. Je zou de chicane, die er natuurlijk na de tunnel is... die zou je iets later kunnen maken. Maar ja, er staat ook een hele rij bomen daar. Nou, ik gok dat als ze die weg gaan halen... dat er dan ook wel weer wat protesten komen. Dus je zit natuurlijk... ja, ze zitten eigenlijk gevangen in hun eigen omgeving. Dus ja, ik denk dat er zijn in het verleden wel wat aanpassingen geweest... aan het circuit. Sowieso is dat hele zwembad erbij gekomen op een gegeven moment. En later hebben ze die bochten om het zwembad heen... wel weer wat vloeiender gemaakt. Dus het kan met dat soort details kun je misschien net ervoor zorgen dat je net een inhaalactie, maar ja, het wordt nooit een inhaalfestijn.
Het grootste probleem is natuurlijk dat het ontzettend smal is en dat je op 90% van het circuit gewoon je auto in het midden houdt en er past niemand langs eigenlijk.
Nee, dat is zeker zo, maar er is één punt waar je kan inhalen en dat is dan die bocht tunnel uit of die chicane. En als je daar dat een beetje zou kunnen optimaliseren, eigenlijk wat je ook hoort over Zandvoort natuurlijk, hè, dat die...
Zandvoort heeft straks wellicht ongeveer hetzelfde probleem.
Ja, nou, ik denk niet dat het zo erg zal zijn, hoor, maar bij Zandvoort hebben ze het natuurlijk ook over die laatste bocht voor het rechte stuk om die wat vloeiender te maken, zodat je er wat makkelijker naartoe kan.
Daar hebben ze iets meer ruimte wel om het aan te passen.
Iets meer ruimte om het aan te passen, maar eigenlijk niet heel veel meer natuurlijk dan in Monaco. Ja, dat is natuurlijk op een andere schaal, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dus ik denk dat het je kan daarnaar kijken, maar ja, Monaco blijft gewoon Monaco.
Ik vraag me dan af inderdaad, dat ik begreep ook dat de teams pakken ook gigantisch uit in Monaco met bijzondere gasten en feestjes. En het hoort het natuurlijk ook echt bij de kalender, het is ondenkbaar zonder. Ja. Tegelijkertijd denk ik, we hebben de Amerikaanse eigenaren van Liberty Media, die spektakel willen en het liefst overal. Dus daar draaien die niet ook een beetje de duimschroeven aan bij Monaco om te zeggen, jongens, verzin maar wat om het circuit toch wat... aantrekkelijker te maken.
Dat zou kunnen.
En de enige... Zij willen nieuwe mensen aan zich binden, hè? Ook een nieuw publiek.
Ja, die worden misschien niet zo heel enthousiast van Monaco. En dan kom je er ook nog eens bij dat Monaco is het hoogtepunt op de kalender. En dan ga je kijken naar de Amerikaanse autosporten, waaronder gisteravond ook de Indianapolis 500.
Ik heb gekeken.
Ja, een mooie race. Hebben we het zo nog wel even over. Maar dat is de parel op de kalender, zoals Monaco dat in zekere zin ook een beetje is voor de Formule 1. Maar daar ligt dat wel wat genuanceerder op. Maar Indy is ook altijd spannend. En dat is gewoon een hele mooie race op zichzelf. En Monaco is meer, ja, je rijdt eigenlijk door een decor heen. Maar de race zelf is zelden spannend. Dus ja, aan de andere kant zijn er ook wel weer hele legendarische races gereden in Monaco. Dus alleen daar zijn we gewoon weer eens aan toe. Dat het een gekkenhuis in Monaco is met een bak water.
Precies.
Dan is die discussie ook weer een tijdje gesloten waarschijnlijk. Maar nu duurt het gewoon te lang.
Ja, want Bart, je wil natuurlijk dat de parel op de kalender... die hoort toch eigenlijk alles te hebben, zeg maar. Hè? Niet alleen de mooie plaatjes. En niet alleen de fantastische snelheid dwars door zo'n stad. Maar ja, die hoort toch ook gewoon eigenlijk het liefst altijd spektakel te bieden.
Ja, van de andere kant vinden heel veel coureurs wel juist heel uitdagend om daar te rijden. Elk foutje, ook tijdens een training al, kan je zoveel nadeel bezorgen. En ja, het is toch heel moeilijk om daar heel snel te rijden. Zeker als een kwalificatie. Dus voor de coureurs, die vindt het eigenlijk best wel geweldig om daar te rijden. Ja, voor het publiek is het eigenlijk weet je net 3 rondes al wie gaat winnen.
Ja, ja, dat is trouwens ook, want dat is een goeie hoor wat je zegt. Want dat is ook wat ik bij Robert Doornbos bijvoorbeeld proefde na afloop. Die zei ook gelijk van ja, je ziet gewoon aan Verstappen en Hamilton bijvoorbeeld na zo'n kwalificatie die elkaar begroeten en opzoeken. Dat ze allebei gewoon een enorme kick hebben gekregen van het racen hier.
Mm-hmm. Ja, ja, dat is eigenlijk met niks te vergelijken, zeggen al die coureurs. En dat moet je waarschijnlijk meegemaakt hebben om dat echt goed te beseffen. Maar je zit natuurlijk zulke smalle straatjes en het is allemaal zo nauw met die hoge gebouwen eromheen. Je hebt nergens ruimte om een klein stukje over het gas te gaan of wat dan ook. Dat is er gewoon niet. Dus ja, voor de coureurs is het wel echt een enorme kick om zeker in de kwalificatie hele snelle rondes te maken.
Ja, want we zeiden net al min of meer dat de echte race in Monaco vaak op zaterdag is. En nu gebeurde er tijdens de race nog een paar verrassende dingen. Mede dankzij Leclerc. Komen we zo nog wel op. Maar eigenlijk was dat wel dit keer weer het geval. Hè? Dat op zaterdag het belangrijkste gedeelte van de race op zaterdag plaatsvond.
Ja, en wat eigenlijk nog erger is. Dat je tegenwoordig ook wel vaker hebt dat de kwalificatie spannender is dan de race. En dat ook dat de Formule 2 vaak spannender is dan de Formule 1. Waar ook veel meer gebeurt. Omdat er natuurlijk ook gewoon een paar idioten rondrijden. Dat laten we wel wezen.
En ze hebben daar ook die reverse grid. Hè? Dus dat zou ze misschien voor de Formule 1 ook hier... Ja. Of we kunnen denken over de startopstelling. Ja, vaak is dat zaterdag al voor 60-70% duidelijk wie er gaat winnen.
Precies, dat soort discussies die gaan altijd over de Formule 1 en de reverse grid. Doet regelmatig ronde.
Meer de startvolgen.
Ja, maar dan ben je wel echt aan het klooien met de kern van de Formule 1. Ja. Je zou het ook kunnen zeggen van dat doen we alleen in Monaco. Maar ja, dan kom je nog steeds op hetzelfde probleem. Stel Sainz of zo, wie startte er achter gisteren? Ja. Dat was Sainz toch, of niet? In ieder geval, stel die komt dan op de eerste plaats te rijden. Ja, dan, die kan dan het, op dezelfde manier zijn auto breed maken. Alleen dan kan je wel met de strategie misschien wat makkelijker erlangs.
Ja, ik wou zeggen, je moet het dan wel op een circuit doen. Ja.
Fiat, waar een beetje start als achter. Okay. Fiat van Pol, dat had ik wel heel erg leuk gevonden. Ja. Nou ja, dat...
chaos gegarandeerd.
Chaos gegarandeerd, ja, die hangt hem dan zelf ergens in de muur van de zenuwen. Maar dat... Maar goed, ja, weet je, kijk... het gaat voorlopig nog niks veranderen aan Monaco. Misschien een paar kleine tweaks aan de...
Nou ja, toch over een mogelijke DRS-zone in de tunnel?
Ja, die is er een tijdje geweest. Of tenminste, volgens mij uit mijn hoofd sowieso één seizoen. Misschien ook wel langer, maar dat zou kunnen. Maar of dat dan... die is ook niet voor niets weer weggehaald natuurlijk. Dat was ook gewoon
het zijn normaal gesproken geen dingen die echt verschil kunnen maken. Dus we moeten gewoon accepteren dat het in Monaco... Nog meer om de zaterdag dan de zondag eruit.
Het is, ja, nou, en dat is ook zo. Ik bedoel, het is ook gewoon genieten om een Formule 1 auto in de kwalificatiestream volle bak door Monaco te zien gaan. Daar smul ik wel van als liefhebber. Maar zondag. Het is vooral de hoop zondag. Hoop op regen. Ja. Hoop op een safety car.
Kijk, dat maakte het natuurlijk... laten we de race van gisteren niet te kort doen. Dat maakte het natuurlijk wel leuk. Dat je de hele tijd die hoop hield, gaat Verstappen Hamilton nog pakken. Want om daarnaar terug te gaan... Hè,
ja, maar al Verstappen gepakt, wist... Hij had moest hij met die tijdschrift natuurlijk... Alsnog was hij alsnog derde of vierde geworden. Ja, had hij hem ingehaald. Ja, was leuk geweest.
Ja, dat is de discussie volgens mij. Dan had hij, als hij hem vroeg had kunnen pakken, had hij dan nog uit kunnen lopen genoeg?
Ik denk dat had hij hem 12 of 13 rondjes voor het einde te pakken gehad. En dan zijn banden waren echt nog beter. Dan had hij wel een tijdje weg bij hem kunnen rijden. Ook denk alleen al omdat Hamilton dan gewoon gedesillusioneerd wordt en dacht van nou, laat maar zitten. Die komt daar ook alleen maar om te winnen natuurlijk. Maar ja, goed, dat is allemaal als dan en zo.
En we wisten, ja, goed, precies dat kleine sprankje hoop was het de hele tijd. Maar we wisten eigenlijk dat het
was een beetje
heel reëel
vervuilde hoop was uiteindelijk, die tijdstraf.
Beter weten in, ja.
Maar die tijdstraf. Hekel thema, ja. Ja, als ik de beoordeling van de VIA zo las, dan was het vooral omdat hij tegen Bottas aanreed.
Vond ik ook opvallend, ja. Want ik dacht eerst, het is de straf zo van, ja, Bottas komt eraan, jij moet dan inhouden. Ja. Je mag niet gauw voor hem schieten. Maar dat mag dus wel.
Maar je moet
zolang hem niet raakt.
Zolang hem niet raakt, ja. Hij zag hem niet, denk ik. Ik denk dat...
Want dat is nog... Ja, dat is,
hij wist
dat wel.
Hij wist dat er al bij kwamen natuurlijk.
Ja, hij wist dat, wel dat, wist er, dat er wat aan zat te komen.
Ja, maar dat is nog een fout dan geweest van of het nou van Verstappen is van zijn team dat hem niet goed gewaarschuwd heeft. Het had gekund als hij had net ietsje meer naar links kunnen houden, had hij hem niet geraakt.
Als hij misschien al een meter meer inhouden. Had gegeven, inderdaad. Ja, het was echt de enige kans om een Mercedes in te halen. Daar kun je in de pitstraat. En als je het niet doet, als hij Bottas voorrang geeft, dan zit Vettel er ook achter. Dus dan zak je terug naar de vierde plek. Dus dat is eigenlijk ook geen optie. Dus je moet het wel proberen.
Ja. Het was eigenlijk gewoon... Het begint, er zitten een paar vaste momenten in waar het dan fout gaat. Dat is natuurlijk in eerste instantie dat Bottas het hele veld op aan het houden is om genoeg tijd te krijgen om die pitstop te maken.
Precies, want Bottas moest al eventjes op Hamilton wachten. Dat wordt bij de straf, bij de beoordeling van Verstappen verder niet meegerekend.
Wat
maar goed.
Ik dubieus vind. Ik bedoel, daar kun je over twisten. Kijk, het is natuurlijk slim dat Mercedes dat doet. En dat Verstappen zou omgekeerd exact hetzelfde doen. Maar ja, het is wel zo dat je... Het is een soort van een half spelbederf eigenlijk wat Bottas aan het doen is.
Zij creëren deze situatie.
Ja, precies. Wat de regels natuurlijk toestaan. Maar je zou kunnen zeggen van... Want het is zo dat als...
Maar goed, dat geeft jou nog niet recht om vervolgens tegen Bottas aan te
doen. Nee. Maar ik ga even de situatie af. En dat komt natuurlijk... Dat is de safety car. Dan gaat de safety car situatie uit. Dan is de safety car natuurlijk nog niet op de baan. Of althans, hij rijdt nog niet voor de leider. Dus dan moet je een soort delta tijd houden, zoals dat dan heet. Dus dan zie je op het spoor, zie je plussetje of minnetje. Je moet iets harder, je moet iets zachter. Je moet vooral niet te hard rijden en niet te zacht. Dat maakt dus eigenlijk niet uit. Maar daar zouden ze misschien wat aan moeten veranderen. Dat je gewoon als coureur ook niet veel te langzaam mag rijden. En volgens mij zijn er in het verleden ook wel situaties geweest dat ze zeiden van je bent veel te langzaam gegaan. Je bent echt de boel aan het ophouden geweest. Dat heeft Hamilton ook een keer gehad in Abu Dhabi uit mijn hoofd. En wat Bottas deed was blijkbaar net niet erg genoeg. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk een soort beetje... Want anders had Bottas die of een dubbele pitstop moeten maken... Of gewoon überhaupt geen pitstop moeten maken.
Door moeten rijden, ja.
Ja, en dan heb je in ieder geval... Ja, dan is het voor Bottas heel nadelig. Maar dat is gewoon het nadeel dat hij dan achter zijn teamgenoot rijdt. Wat er dan verder natuurlijk is dat in de situatie in de pit staat... is natuurlijk ook het gevolg van de volgorde van de pitboxen. Dus Mercedes zit als eerste en dan Ferrari en dan Red Bull. Mm-hmm. Dus Bottas heeft altijd het voordeel dat hij natuurlijk weg kan rijden. Want hij rijdt dan weg. En het kan, ja, dat is... Dat is natuurlijk het voordeel. En dat komt dus op basis van het constructeurskampioenschap het jaar ervoor. Die volgorde in de pit staat. Maar daar had Mercedes nu voor het eerst, dat kan heugen dat een team daar echt voordeel van had.
Oké, dat wordt op die manier bepaald.
Ja, dus je bent kampioen, dus jij zit dan vooraan. En dan gaan ze zo het rijtje af. Dus daarom zat Ferrari als tweede. Want Ferrari had eigenlijk de snelste pitstop. Dus die hadden eigenlijk het meeste moeten profiteren. Maar dat deden ze niet. Nou, kon ook gewoon
wat
niet.
Scheelde het? Want,
ja, dat was echt milliseconden werk hoor.
Maar, ik wou zeggen, want Red Bull werd veel geprezen om die pitstop. Heeft sowieso dit jaar geloof ik de snelste pitstops.
Nee, McLaren heeft de snelste pitstops.
Ja?
Ja, die winnen altijd de pitstop award. Ja, ze hebben er niet zoveel aan, maar ze hebben wel de snelste
pitstop. Ze hebben gedaan, maar ja. Van de topteams heeft Red Bull het geloof ik het best onder de knie.
Ja, maar Ferrari had nu de snelste pitstop. Maar dus omdat Bottas dan op die plek staat en dus als eerste weer wegrijdt, heeft hij het voordeel. Alleen, ja, Red Bull dacht, we sturen Verstappen gewoon weg en... dat liep even
fout. Het gokje had beter kunnen
uitpakken. Dat moesten ze natuurlijk doen. Het was dom geweest.
Dit was de kans. En het leuke was wel dat je daardoor een leuke race kreeg. Want ook al raakte die hem. Verstappen kwam dus wel achter Hamilton te zitten.
Ja.
En anders zat Bottas daar. En
die had dan de boel opgehouden of zo. Ja.
Precies, dan was het een stuk saai geweest dan nu.
Dus het was toch weer helemaal te danken aan Verstappen en Red Bull.
Voor het eerst geen 1-2 was.
Zo is het wel.
Toch een beetje doorbroken.
En Vettel kon er het meeste van profiteren. Die hoefde er eigenlijk niks voor te doen. alleen erachteraan te rijden.
En wat ook nieuw was, is dat Verstappen helemaal niet kwaad werd of zo. Voor het eerst dat hij een tijdschrift kreeg en... hij was niet furieus. Hij heeft niemand uitgescholden voor mijn goal of wat dan ook. En ook over de teamradio. Ja, of het teamradio vertelde ze van je hebt een straf gekregen en hij reageert niet eens.
Nee.
Of hij toen nog hij bijt op zijn tong, maar later in de interviews voor de tv zei hij dat was jammer. Maar...
Of hij heeft wel heel erg gescholden, maar hij hield gewoon het knopje van de radio uit. Dat kan natuurlijk
dat ook. Valt niet uit te sluiten.
Ja, maar daarover nog even over het knopje van de radio. Ik weet niet of dat gezegd is, maar ze hadden natuurlijk tegen Verstappen kunnen zeggen. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Van bij het wegrijden van kijk uit. Bottas zit naast je. Want Verstappen kan hem echt lastig zien hoor, vanuit die hoek.
Ja, we hebben dat niet teruggehoord. Hè? Dat is nergens naar buiten gekomen of zo. Of ze hem hebben gewaarschuwd.
Want die spiegels die gaan redelijk recht naar achter. En als hij dus schuin achter je rijdt, dan kan het best zijn dat hij hem gewoon überhaupt niet gezien heeft. Dus dan moet het team.
Ja, maar goed, hij komt die pitstraat inrijden vlak achter Bottas. Hij weet dat ze er echt moeten zijn. Dus.
Ja, maar het is millimeter weg.
Ja, en het gaat zo snel. Hè? Hij gokte natuurlijk waarschijnlijk op van, ze laten me gaan. Hup, weg. Zo van, wie weet schiet ik ervoor. Het is, het is gegokt en net verloren. Moet
het is niet zo dat hij bewust tegen Bottas aanrijdt of zo natuurlijk.
Nee. Maar daardoor werd het een leuke race. En het mooie was, hebben we ook nog een mooi fragmentje van, dat Lewis Hamilton behoorlijk benauwd werd voor Max Verstappen. We're gonna lose this race, I can't look after this guy anymore. So Lewis, just thinking about it, if we manage to the same pace as the cars in front and you can still hold the stack behind, then we won't have to pass any of them. I can't keep the car behind, Bono. Can you not see that? Yeah, no problem, Lewis. Yep, hear you loud and clear. Verstappen's been there all race. Ja, prachtig dat contrast tussen Hamilton, die gewoon in paniek is.
Ja.
En denkt, we're gonna lose this race.
Standaard
en zijn
Hamilton.
Engineer, Bono. Ja. Dus ik wist niet dat Bono dit erbij deed. Mij, Wat zeg je?
Peter Bonington heet hij volgens mij.
Peter Bonington, oké. Maar die heeft Hamilton er een beetje doorheen gesleept. Want die bleef heel cool en die zei, van maak je geen zorgen.
Ja.
En we blijven bij de strategie.
We zien het vaak bij Hamilton, dat hij op het eind van de race een beetje paniekerig gaat lopen doen over de radio. En dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand.
Nee, Hamilton is een beetje, sommige mensen een hypergonder, maar hij is een beetje autogonder of zo. Hij denkt dat er altijd wat met zijn auto's is, met zijn banden en... Ja,
maar goed, ik bedoel, het was niet gespeeld.
Nee, het is ook niet gespeeld. Maar het is dat, ja. Ja, ik bedoel, het is makkelijk oordelen hier op een bureaustoel in een podcaststudio. Maar ik hoor andere coureurs dat veel minder doen dan wat het... hij heeft dat altijd.
Dat is toch apart, hè? Voor zo'n vierde wereldkampioen die dan toch zich wel snel erg druk maakt van... we hebben de verkeerde strategie gekozen, het pakt verkeerd uit.
Ja.
En ze hadden ook de verkeerde strategie gekozen. Die zijn altijd een punt. Ja. Alleen hij had zelf volgens mij echt het idee van... ik ga hem er niet voorhouden. Dit houden we niet tot het einde uit.
Nee, ja, het past bij mij een beetje in het hele plaatje van Mercedes... Die het spannender doet lijken dan het is. Net als dat verhaal in het tijdens de Grand Prix weekend van de kwalificatie. Dat ze de banden niet op tijd warm zouden kunnen krijgen. Nou, dat bleek ook weer niets van waar.
En zoals het hele seizoen al roepen dat Ferrari zo goed is.
Ja, nee.
Dat zullen ze nu na Monaco toch niet meer kunnen roepen lijkt me.
Ja, ik moet zeggen dat ik Ferrari eigenlijk best wel mee vond vallen. Want Leclerc die had in de derde vrije training gewoon de snelste tijd.
Ja, maar ik bedoel puur dat Mercedes nu ook hier weer wint. Terwijl dit een circuit was waar ze normaal nooit favoriet
waren. Nee, dat klopt. Maar dan was in principe Red Bull de gedoodverfd. Hoewel... Ja, we gaan nu terug in 2017 was Ferrari hier weer ijzersterk. Dus het is eigenlijk elk jaar nu in opvolging een ander team wat weer het sterkste is. Dus dat is eigenlijk ook wel weer leuk.
En het leuke is dat als je puur naar de feiten en de cijfers kijkt, dan betekent dat dat Max Verstappen zich ook in de WK-stand echt tussen Ferrari en Red Bull, tussen Ferrari en Mercedes heeft genesteld.
Ja.
En dat maar is
de
WK-stand ronduit knap.
De WK-stand is Vettel nu weer voorbij.
Dat staat nu wel weer derde.
Ja. Sorry, ja.
Ja, maar dat
scheelt niks.
Nee, dat is gewoon een leuke strijd. En dat is om het thema Monaco en of we er nou wel of niet moeten komen af te sluiten. Het is wel zo dat het altijd is dat de verhoudingen van het hele seizoen tot dan toe altijd een beetje overhoop gaan in Monaco en dat dan andere teams ineens weer naar voren komen. Dat maakt Monaco toch ook wel weer leuk.
Ja, dus ja, zo is het wel. Goed, Charles Leclerc, daar moeten we het toch ook nog eventjes over hebben, want Bart, Joost zei het al, die leken op weg naar de snelste tijd in de kwalificatie. Maar Ferrari blunderde weer, dat doen ze anders nooit.
Ja, ze hadden doorgerekend van, wat was het?
1-12-3
of zo. Moet je rijden, dan ben je sowieso veilig. Hadden ze in de fabriek allemaal uitgerekend. Dus hij hoeft niet meer de tweede ronde te maken. Dat was allemaal prima. En toen dook er toch nog een paar onder. Was hij net 16e. Dus blunder, anders kun je die noemen.
Nee.
Ja, het is echt hoe kan dat?
Amateuristisch. Ja.
Nou, ik moet zeggen, andere teams doen dit ook wel eens, hoor. Dus het gebeurt alleen weer bij Ferrari. Maar we hebben dit ook wel eens bij Red Bull gezien. Bij Mercedes kan ik me dat niet herinneren. Maar dat zal het misschien ook eens gebeurd zijn. Maar ja, het gebeurt. En dat komt gewoon omdat dat op een normaal circuit kan je dat best wel toepassen, die berekening. Maar Monaco is zo, dat zit zo in de hoofden van de coureurs en vertrouwen. Hoe de baan sneller wordt, weet je ook nooit. Maar dat een coureur, zoals Magnussen, die pompte er ineens ook in Q2 een ronde uit. Dat hadden ze het hele weekend nog lang niet gedaan. En nu ineens ging je als een pijl uit een boog. Ja, dat kun je met een computer niet voorspellen. Dat een coureur dan ineens zo'n progressie maakt, zeg maar. En dat hadden ze gewoon onderschat. Dus, maar het hele idee dat je het op 2/10 af laat hangen, dat vind ik al bezopen natuurlijk.
Nou, dat wou ik net zeggen. Ja, ik vroeg me ook af, dat is misschien een beetje een flauwe vraag, maar had ze dit bij Vettel ook kunnen overkomen? Hadden ze dan minder risico?
Ja, ik denk het wel. Dat ze hadden gewoon die 12.3 in hun hoofd en dat was genoeg. Dus.
Maar hoe kan dat, hè? Dat in zo'n sport waar zoveel data voorhanden zijn en alles wordt doorgerekend?
Ja, te veel doorrekenen denk ik zelfs. Gewoon denken dat je alles uit kan rekenen en zo en zo gaan we doen en hier houden we ons aan. En,
ja, precies. Ja. Ze zijn er hier eigenlijk een beetje doorgeslagen in het doorrekenen. Zo van, je kan beter gewoon nog even...
Het Leclerc zelf wilde de baan nog op. Die had nog iets van, we doen het even voor de zekerheid. Maar,
ja, belangrijk zou zijn dat Mathieu Bronto zei dat hij het had al moeten overroelen en dat hij dat niet gedaan heeft. En dat ze dus te veel vertrouwen op die data.
Ja.
En zo zie je me weer. Het blijft ook een beetje mensenwerk en... Beter, zeker in Monaco, ik snap die keuze echt niet. Maar neem je toch gewoon het zeker voor het onzeker. Als het op zo'n kleine marge aankomt. Dus het was echt zonde. En het was ook zonde natuurlijk dat die race zondag zo voor hem afliep. Helemaal, hij was gewoon ontzettend gefrustreerd natuurlijk. Dat hij met die lekke band terugreed naar de pits. Ik heb
lang geleden
iemand een auto zo aan Flanders heb zien rijden. Echt de hele vloer lag over de baan verspreid.
Ja, dat was ook tamelijk bizar natuurlijk. Dat hij daar bijna vol gas doorheen met die lekke band. Iedereen denken van, jongen, doe rustig aan, dit gaat helemaal mis. En het ging mis.
Ja, maar hij dacht volgens mij gewoon... Hij zat natuurlijk al in een redelijk kansloze situatie. En nu ook nog met die band. Ja, dan dacht volgens mij van, zoek het allemaal maar uit.
Precies, als hij heel langzaam was gaan rijden... Ja. En een nieuwe band had gehad en de boel heel was gebleven... dan was er ook geen eer meer te behalen.
Nee, dus, nee, het was gewoon een...
Noodgedwongen door zijn team moest hij alles of niets spelen en het werd niets.
Ik vond het wel mooi om te zien gewoon hoe Leclerc ook echt gewoon zijn menselijkheid toonde. Ook die beelden in de kwalificatie dat hij in de pitbox stond. Dat hij echt, volgens mij kon hij de hele pitbox wel kort en klein slaan. Dat doet hij dan niet, maar dat zag je echt duidelijk aan zijn uitdrukking in zijn gezicht. En ook dat hij nog bij Jock Leer zijn engineer vroeg van, gast, wat is dit? En dan de volgende dag gewoon een Ferrari aan splinter. Ik hou er wel van. Gewoon een beetje karakter. Weet je? Niet dat,
er zit pit in die jongen. Er
zit wel zeker pit in, ja.
Dat is wel mooi. Ja, zit er bij Renault nog een beetje pit in, jongens?
Renault. Weinig, ja.
Ja.
Ja, Ricciardo had een goede
toen was het stil.
Ja. Maar thuis de race is dan ook weer niks, hè? En, ja.
Nee, het is ontluisterend. En als je dan ziet dat de winnaar van vorig jaar... Die heeft dan een hele goede start. Hè. Die kwam uiteindelijk als zesde, volgens mij, te liggen. Ook omdat Gasly natuurlijk naar achter was gezet. Dus als zesde kwam hij in de eerste ronde. En het gat, dat was...
Ricciardo,
het gat was gewoon binnen 6-7 rondjes was het gewoon 12-13 seconden.
Vijfde reed zelfs toch trouwens?
Want ja, vijfde reed, ja. Ja, dat, ja, dus de kop kon zo wegrijden, maar er zat gewoon totaal geen tempo in die
Maar dat ligt echt meer aan de auto dan aan de motor, hè? Want dezelfde motor in de McLaren.
Ja. Ja,
die gaan best lekker.
Die gaan heel erg goed. Ik ben heel erg blij dat McLaren weer een beetje vooraan. Vooraan, maar in ieder geval in de top 10.
Is Alonso toch te vroeg gestopt?
Ik denk dat Alonso echt wel spijt heeft, hoor.
Ja, ben je dat?
Ja, tuurlijk wel. Ja. Zeker nu met dat debakel op Indianapolis. Dat hij zich niet kwalificeerde voor de race. En dan ziet hij nu dat die auto ineens gewoon het best wel weer goed doet.
Ja, maar goed doet. En
de plaats wordt ook niet meer blij meer, toch?
Dus. Nou, ik denk dat hij dan denkt van... Nou, als Sainz mee naar de 7e plaats rijdt of naar de 6e plaats... Dan, wat was hij, 7e uiteindelijk? Dan, zesde, ja, dan kan ik rijken wel mee naar het podium. Weet je? Ja. Zo denkt Alonso dan ook wel weer. Ja. Ja. Nee, dat was, ik denk dat hij daar wel echt van baalt. Hoor. Maar ja, too little, too late.
Zo is
maar bij Renault, ja, het begon natuurlijk het weekend dat ze zeiden van ja, we hebben een probleem in de motor gevonden. Dat hebben we nu opgelost. En nu gaat het beginnen, hoor. En weet niet.
Nou ja, ik wou het zeggen, want Abit de Boel zei voor dit weekend nog, er werd nog hard om gelachen hier, geloof ik. Dat hij zei van onze motor is nu op hetzelfde niveau als die van Mercedes en Ferrari.
Ja. Nou, volgens mij niet. Nee, ja, er was een probleem met een drijfstang. Zit daaraan vast in de motor. Was er ontdekt en dat hadden ze nu verholpen. En daardoor hadden ze het hele seizoen tot nu toe geknepen rondgereden. Dus met minder vermogen dan er eigenlijk in zit.
Al dus Renault.
Volgens mij, sinds Renault die turbomotor brengt, rijden ze continu rond met minder vermogen dan er eigenlijk in zit. Omdat ze anders bang zijn dat die stuk gaat. En dat was nu dus weer zo. Maar nou, nu zagen we het volle potentieel van Renault. Misschien... moeten we in Canada onze motor terug?
Dat misschien meer een circuit waar je de motor aan het werk kunt zien.
Maar. Ja, maar je ziet ook gewoon dat die auto fundamenteel niet goed is. En het schijnt ook dat ze dus in Frankrijk met een compleet verbouwde auto wil komen. Maar ja, er zit gewoon fundamenteel iets mis in dat team en ook in die auto. Want
dat gaan ze dit seizoen niet meer oplossen.
Dat gaan ze, nee. Nee, dat is zelfs met Ferrari natuurlijk, die ook zeggen van nou, we gaan de auto echt grondig herzien nog. Daar is zelfs extra geld voor vrijgemaakt om het budget voor dit seizoen nog weer te verhogen. Maar als een auto niet goed is, ja, dan moet je echt een wonder verrichten. Wil je dan in ene nog, zoals Ferrari, er een winnende auto van maken? Dat zie ik gewoon echt niet gebeuren.
En dat is denk ik ook alweer een beetje het probleem wat we ook wel zien in de Formule 1. Voor mij is Mercedes is nu al budget aan het vrijmaken voor auto van volgend seizoen, weet je wel. Terwijl al die andere teams, zoals Ferrari en zo, die zijn nog bezig van hoe kunnen we dit seizoen nog een beetje redden, nu nog iets van maken. Die pompen alles in de ontwikkeling van deze auto.
Ja.
Bij Mercedes kijkt ze denk ik nu al naar 2020, dat ze daar gewoon alweer... Nu met de auto voor ons doen al best wel ver zijn.
Ja, bij Ferrari werd er wel specifiek bijgezet dat ze dus het budget voor dit seizoen verhoogd hebben, omdat het dan voor volgend seizoen. Maar bij Renault is dat wel zo, denk ik. Ja, dat ze dan nu weer alle hens aan dek die auto moeten verbeteren. Maar ja, volgend jaar heb je in ieder geval nog een beetje dezelfde regels. Dus wat ze nu vinden, dat heeft volgend jaar ook nog wel weer zin. Maar het is een puinhoop eigenlijk. En vooral bij Renault, ik vind dat echt...
Ontluisterend.
Ontluisterend, ja. Dat blijft maar doorgaan.
Ja. Zaken hebben slecht geworden als ze gelijk met vroeg te doen.
Ja, ze hebben gewoon een stappen teruggezet eigenlijk. En ik vind Hulkenberg ook een beetje futloos rondrijden dan in Monaco ook. Ja, wordt echt overvleugeld eigenlijk toch ook wel weer door Ricciardo. Dus werk aan de winkel daar nog steeds.
Ja, dat is helder. Goed, we gaan zo naar de lezerspost. We hebben nog een paar vragen van lezers, luisteraars, moet ik natuurlijk zeggen. Maar niet voordat ik gezegd heb dat onze ochtendpodcast, de Dit Wordt Het Nieuws podcast, is genomineerd voor de Podcast Awards.
Elke ochtend zitten ze er, Carné en Julien.
Mijn naam is Carné van der Brink.
Mijn naam is Julien Dom.
Goed weer, slecht weer.
Ik ben wat verkouden, maar ik zit hier met een kopje thee.
Want het wordt een prachtige dag vandaag, 20 graden. Wat nou spoilers wordt weerbericht.
En altijd met het laatste nieuws.
Uitgebreid aandacht voor de nasleep van de aanslag in Utrecht.
Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken.
Het vuur in de wereldberoemde kathedraal in Parijs is inmiddels onder controle.
Nu.nl is genomineerd voor de beste nieuwspodcast van Nederland. Help ons die prijs te pakken en stem via podcastawards.nl. Stemmen kan tot 4 juni.
Yes, volgend jaar gaan wij voor die hoofdprijs, jongens.
Mm-hmm.
Goed, de lezers, luisteraars, post. Ja, genoeg vragen die we natuurlijk stiekem al een beetje behandeld hebben. Maar deze nog niet helemaal. Steven Schenitzer vraagt... Ik vroeg me af wat Verstappen anders had moeten doen in de pitstraat. Als hij op Bottas had gewacht, had hij dan ook Vettel voor moeten laten gaan. We concludeerden net al dat hij wat hij nu deed, dat mocht. Behalve dat hij Bottas niet had moeten raken.
Ja.
Maar stel dat hij gewacht had...
Ja, dan was Vettel er ook voorbij gegaan, want die reed vlak achter Bottas. Dus het was of voor de tweede plek gaan of voor de vierde plek. Dus ja, dan ga je als racer natuurlijk voor de tweede plek met het risico van dien.
Ja,
nee, kon niet anders.
Nee, maar ja, ik wil ook zeggen over die straf. Want er is natuurlijk in Nederland best wel weer wat onvrede over waarom die straf is uitgedeeld. Maar,
alleen bij Tom Coronel, toch?
Tom Coronel was daar wel koploper van. Maar er zijn gerust mensen die dat met hem eens zijn. Maar ja, het is gewoon, er lopen allemaal mensen rond in de pitstraat. En je wil niet dat het de bolen met mensen wordt. Dat er een Formule 1-auto over dwars door de pitstraat heen gaat. Daar zijn gewoon regels voor. En dat is om het veilig te houden. En dat is,
precies,
ja,
want als Verstappen in links was gegaan, daar stonden al die andere teams klaar. Ja. Misschien 20, 30 centimeter had misschien gekund. Maar ga je een metertje naar links, dan ga je wat mensen raken.
Het is natuurlijk niet leuk als je, omdat je een plekje wil winnen, dat je dan de halve pitcrew van Sauber bijvoorbeeld omver rijdt. Er zit niemand op te wachten. Dus het is al gevaarlijk genoeg in de pitstraat. Dat zag je gisteren ook bij die Indy 500. Dat er ook weer monteurs werden geraakt.
Dat zag
je
ook bij Perez.
Ik wilde net zeggen. Heb je dat filmpje gezien? Wat hij zelf geloof ik ook nog twitterde.
Ja.
Dat scheelde echt helemaal niks bij het uitrijden van de pitstraat. Dat die marshals daar liepen. Ja, er was er eentje kon, hield net in. En die andere die rende naar de vangrail. Dus hij ging er precies tussendoor.
Ja.
Was een van de twee een metertje meer vorm geweest. En dan had hij eigenlijk moeten kiezen van wie ga ik raken. Want dan kon hij er niet tussendoor.
Nee, het was echt,
bizar.
Bijna echt een zwarte dag gisteren. Dat mogen we nog wel even benadrukken.
Hoe kan dat eigenlijk? Vraag ik me dan af. Want het is onoverzichtelijk. En ja, het gaat supersnel. Op zo'n smal straatcircuit. Maar die marshals, die worden toch ook ingeseind of gewaarschuwd. Van, nu kun je wel de baan op of er komen auto's aan.
Ja.
Dat is toch echt bizar dat kan. Dat ze daar precies lopen als Perez eraan komt gassen.
Ja, dat scheelt voor die mensen zelf. Ja, zij moet daar niet lopen. Of in ieder geval heel goed uitkijken als ze er wel lopen.
Ja, het is niet. Ja, Perez die had dus een pitstop ook gemaakt onder de safety car.
Ja.
Dus die dat kwam misschien voor hem net goed uit. En misschien had het nog niet verwacht dat er al eentje aan zou komen. Dus ongelukkige situatie. En het is dat marshals de baan oversteken om iets te pakken of zo. Dat komt wel vaker voor. En dat is ook een beetje het risico wat ze nemen. Maar dit was gewoon te gek. En dan onderschatten ze toch waarschijnlijk hoe snel zo'n Formule 1 auto. Want ze horen dan Perez gisteren de pitstraat aankomen. Maar dan onderschatten ze toch hoe snel die auto dan uiteindelijk bij ze is. En dat is razendsnel. En,
zelfs in de pitstraat.
Ja, ik heb wel eens gezien dat een. Dat is al volgens mij in de jaren 70 hoor. Dat een Marshall werd aangereden door de Formule 1 auto. Maar dat liep niet goed af. Voor de coureur niet en voor de Marshall ook niet.
Nee.
Dus. Dat is gewoon. Een zwarte dag had het kunnen zijn. En dan zijn we toch allemaal ontsnapt. Dus
het blijft levensgevaarlijk. Ja, het was natuurlijk wel een dag. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. En dat moeten we natuurlijk wel doen. Het was wel een dag met een zwart randje.
Ja.
In de zin dat Niki Lauda natuurlijk kort voor het Formule 1 weekend overleed. En best wel massaal en ook op een mooie manier herdacht werd. En ik dacht, wat dat betreft was Hamilton misschien ook wel de juiste winnaar.
Ja, ik vond ook de mooiste uitspraak van het weekend eigenlijk van Hamilton. Die zei, zonder Lauda was ik nu eenmalig wereldkampioen geweest. In plek van vijfvoudig. Lauda is degene geweest die hem naar Mercedes heeft gehaald. En anders had hij misschien nu nog bij McLaren gereden. En was het niet coureur geweest die het nu is.
Nee, het was een heel mooi afscheid van Lauda. Ik heb daar echt van genoten. Twee coureurs ook met een speciale helm, hè, die in Lauda kleuren was. Vettel had hem vrijdag, of nee, donderdag had hij hem zelfs al op. Dus ik weet niet hoe ze dat zo snel gedaan hebben. Maar ik zou bijna denken dat ze hem klaar hadden liggen. En Hamilton, die natuurlijk zondag dan met een meer jaren 80 stijling van Lauda aankwam. Ja, was hartstikke mooi.
Ja, daar was goed over nagedacht. Ja. Dat was prachtig. En dan zie je ook, hè,
al die rode petjes ook natuurlijk.
Precies, ik wou net zeggen, het is niet zo dat Lauda hij hoorde op papier bij team, maar iedereen hield van Lauda.
Hij hoorde gewoon bij de Formule 1. Ja, en hij heeft ook zijn groot succes natuurlijk bij Ferrari gehad en ook bij McLaren. En hij was eigenaar deels van het Mercedes-team. Dus dan ben je bij een hoop teams ben je wel vertegenwoordigd natuurlijk als legende. Maar sowieso een sportlegende natuurlijk. Dus ik moet ook wel zeggen, ik had dat van de week ook nog getwitterd, maar de eerste keer dat ik in de Formule 1 paddock aankwam, dan al die huidige coureurs en ook wat recentere coureurs die gestopt zijn, daar heb je dan wel, leuk om te zien, maar dat Lauda, dat vond ik dan toch wel echt wel bijzonder om dat die man voor het eerst in het echt te zien. Ook omdat je gewoon de gevolgen van zijn ongeluk zie je gewoon heel duidelijk. Natuurlijk zag je nog aan hem. Dus dat vond ik dan, dat is wel echt. Hij was wel echt een speciaal iemand binnen de Formule 1. En ook omdat hij altijd gewoon zo recht door zee was en gewoon er niet omheen praatte, weet je wel. Dat was eigenlijk een beetje uniek in de Formule 1, waar natuurlijk politiek gepraat.
Uniek in de sport bijna en de topsport.
Mediatraining via de hoogtij. En dat heb je met. En dat had Lauda gewoon lak aan. En dat, die zei gewoon wat hij dacht. Ook vaak tegen het beleid van zijn eigen team in. En dat maakte hem dan gewoon niet uit. Nee, mooiste voorbeeld.
Lauda daarvan, kon dat maken.
Ja, mooiste voorbeeld daarvan vond ik wel dat de Grand Prix van Spanje natuurlijk, 2016, dat die Verstappen won en dat de Mercedes-coureurs tegen elkaar aan waren gereden. Toen had het team zelf bedacht van, we gaan niet openlijk iemand de schuld geven, want dat is natuurlijk gewoon niet goed voor het team, dat een van de twee coureurs, Rosberg en Hamilton in dat geval, dat die dan de schuld krijgen. Dus we doen gewoon, beide coureurs die waren de schuld. Dus,
dat doet Lauda niet aan mee.
Dus Lauda kreeg een microfoon onder zijn neus en het was, wat zei die?
I said right away, straightforward, what is my opinion? And I said, if I have to choose between the two, it's more Lewis's fault than Nico's fault. And Lewis did not appreciate that because he was in a different opinion. And then...
What did he say?
He said, why do you criticize me? I said, excuse me, I cannot accept that you guys crash and then we have nothing and nobody's fault it is. For me, there has to be somebody's fault.
Dus ja, dan hoor je gewoon Hamilton zijn schuld. En terwijl het team had dat echt niet afgesproken. Maar dan, Lauda die had er echt een maling aan. En die zegt dan gewoon wat hij denkt. En dat soort mensen, ja, daar heb je er gewoon paar van nodig in de Formule 1 natuurlijk.
Ja, hij wou zeggen, hij heeft na Verstappen ook wel eens stevig ingehaald in de periode. Dat Verstappen iets te wild inhaalde en te veel risico nam. En wel eens wat mensen van de baan kegelde.
Ja, dat is goed. Hij was rijk voor een psychiatrische inrichting of zo. Dat is zelfs,
dat is Lauda.
Verstappen moet de chip in zijn hoofd vervangen of zo. Dat soort dingen. Maar
om hem even later weer de hemel in te prijzen.
Ja, ja. Ja, eigenlijk in zekere zin was Lauda ook een beetje de Johan Derksen van de Formule 1 natuurlijk. Met altijd gewoon waan van de dag. En de ene dag ben je een held en de andere dag ben je een stoemper. Maar dat hoorde er gewoon bij. En dat soort mensen heb je gewoon nodig. En die legendes die werkzaam zijn nog in de Formule 1, daar zijn er gewoon wel wat minder van. Alain Prost zit nog bij Renault. Maar die heeft kopzorgen genoeg, denk ik, om zich leuk te gedragen in allerlei uitingen. Dus,
ja, ze komt niet op de achtergrond
ook.
Eigenlijk.
Hè? Ja, die is ook sowieso veel minder uitgesproken dan Lauda.
Ja, Lauda was zo iemand natuurlijk. Je hebt binnen elke sport wel af en toe mensen die de sport overstijgen. Ja. Mijn ouders die hebben helemaal niets met de Formule 1, maar ik weet zeker dat ze Niki Lauda kennen.
Ja, hij zit zelfs in een grootste hit van de jeugd van tegenwoordig. Dus dat,
precies.
Ja, dan ben je
Lauda en Niki.
Dan ben je echt de grote.
Dan ben je een grote, ja.
Zo is dat. Dat gezegd hebben we nog een vraag van een luisteraar, want daar waren we gebleven. Akif Gumusu die vraagt, een vraagje toch over de Monaco in praktische zin. Hoe bouwen ze elk jaar de straatsquiz exact hetzelfde op? Ik neem aan dat de railings, de curbs, et cetera, allemaal op exact dezelfde plek staan, zodat het 100% gelijk is aan vorig jaar. Hoe doen ze dat?
Een heel ervaren team die dat gewoon, volgens mij, als doe je ze allemaal geblinddoekt, stuur je ze daar op pad, dan zetten ze het nog allemaal zo neer. Ze doen dat al jaren. En volgens mij, er zijn echt wel wat voorbereidingen van waar de vangrails precies komen te staan. Dus daar zitten dan gaten in de grond of zo.
Waar ze
die palen in kunnen zitten. Alles is genummerd.
Ze ook die Formule 1 race natuurlijk, dus dat hebben ze ook precies hetzelfde circuit, toch?
Ja, nee, alleen dan gaan ze niet naar boven. Dus dan gaan ze niet naar het casino, maar ze zijn er echt al volgens mij iets van 6 weken van tevoren mee bezig om de hele boel neer te zetten. Dus het is echt wel een grote operatie. Maar dat is eigenlijk zelfs met Albert Park, Australië. Dat is ook normaal gewoon een park. En daar zetten ze elk jaar, ziet het er, ik ben er nu 2 jaar op rij geweest en het ziet er gewoon exact hetzelfde uit. Terwijl normaal zie je er helemaal niets van. Dus dat
Singapore knap, natuurlijk knap, ook. Maar het moet ook wel, want inderdaad, als je als coureur denkt dat er ergens een bocht 2 meter eerder begint, dan heb je wel een probleem.
Ja, dan krijg je wel een beetje een puinhoop. Ja. Nee, ja. Dus dat is gewoon een geoliede machine, die organisatie daar.
Ja, goed, we zijn er bijna doorheen, denk ik. Maar we moeten natuurlijk toch nog even kort vooruitblikken op circuit Gilles Villeneuve, Canada, waar we over 2 weken neerstrijken. Hele andere race kunnen we daar, denk ik, verwachten.
Ja.
Of niet?
Lange rechte stukken, hè?
Misschien wel dezelfde winnaar, ben ik bang.
Ik sluit het niet uit.
Ja.
Het is ook wel jammer dat Bottas nu toch wat meer achterstand heeft op Hamilton. Het was leuk geweest als Hamilton, Bottas misschien gewonnen had, Hamilton 2 of zo voor de WK-stand. Maar dat lijkt nu ook wel een beetje beslist, hè?
Ja. Ja. Nou, ik ga hem toch weer. Ik ga de rode kaart weer spelen. Maar ik denk dat dit bij uitstek nou een circuit is waar Ferrari misschien wel eens goed zou kunnen zijn.
Want?
Nou, omdat het vooral op topsnelheid aankomt. En dat hebben ze. Het is...
Lange rechte stukken.
Het is alleen, in Azerbeidzjan dachten we dat ook. Alleen dat circuit is toch echt ook wel weer anders, hoor. Daar zitten echt heel veel haakse bochten in waar die Mercedes heel erg goed in is. En dat is in Canada gewoon minder. Dus als het ergens kan...
Is het Monza of hier?
Monza of hier, ja. Dus,
en voor Red Bull?
En voor Red Bull, ik denk dat hij vorig jaar was Verstappen hier tweede. Had Mercedes eigenlijk helemaal niet zo'n heel goed weekend. Dus dat Verstappen vooral die hele goede start. Dus ik denk dat het echt wel wordt een leuke race wordt. Ja, ik denk niet dat de Mercedes er heel ver voor gaat zitten eigenlijk.
Dit Mercedes is nog steeds te kloppen, zeg jij.
Nou...
Moet wel een beetje
niet op alles
bij Mercedes, maar...
Ja, het moet ook eens een keer meezitten voor de competitie.
Ja, als Mercedes gewoon niks fout doet en een normaal niveau halen, dan winnen ze. En ze moeten wel een foutje maken, wil de rest kans maken.
Ja,
ja. Precies. Nou, je zei het al, Joost, dit keer, we concludeerden net al, dit keer hebben ze een fout gemaakt die overal was afgestraft, met de verkeerde bandenstrategie.
Ja, maar hier weer niet.
En hier weer niet.
Nee.
Verstappen tikt Hamilton aan.
Ja.
Jij zei geloof ik, in 9 van de 10 gevallen krijgt hij dan loopt 1 van de 2 of de voorste coureur lekker band op.
Ja.
Helemaal niet.
Nee, dat is het geluk van de kampioen. En dat, Ja,
Peter Pecht en Bottas had hij dan wel een lekker band heeft. Anders was hij nog voor Vettel geëindigd. En alsnog tweede geworden.
Precies, ja. Dus Hamilton is een fantastische coureur, een wereldster. Maar dit klinkt misschien een beetje zuur wat ik nu zeg. Maar het zit hem toch op bepaalde momenten altijd wel een heel klein beetje mee, vind ik. En dat is, gisteren was daar weer zo'n voorbeeld van. En dat is gewoon het geluk van een kampioen. En dat is Vettel, ik moet zeggen, die heeft ook zo'n hele reeks gehad. Dat hij 4 jaar op rij kampioen werd. En dan zijn dat kleine momentjes zijn dan bepalend. En dan zit het gewoon net even mee. Dus het is niet iets wat alleen aan Hamilton hangt. Maar dat hangt vaak aan een kampioen. Dat het dan net even mee zit op bepaalde momenten. En Verstappen krijgt dan net weer zo'n tijdstraf. Weet je wel, die rijdt dan weer net tegen Bottas aan. Dat is ook een beetje dat Monaco probleem wat Verstappen inmiddels een beetje begint te ontwikkelen natuurlijk. Ja. Dat moet zeker niet in zijn hoofd gaan zitten, want hij is daar gewoon hartstikke goed. Maar het is natuurlijk wel vervelend dat er elke keer weer wat is in Monaco.
En ook nu reed Verstappen gewoon weer ijzersterk.
Ja, had een hartstikke goede race en dan gebeurt dat weer. Dat is gewoon zonde. En
dat kan niet blijven aanhouden en tegelijkertijd kan het geluk van Hamilton ook niet het hele seizoen blijven aanhouden.
Nee, nee.
We houden hoop.
Maar ik denk wel, na deze race blijft bij Verstappen wel het goede gevoel hangen. En die kleine incidentjes,
Ja, nee, dat is zeker.
Kleine incidentjes met grote gevolgen, maar.
Ja, maar
de race die reed, was soeverein.
Hij had ook niet echt een andere keuze dan Hamilton daar aanvallen en dan Bottas proberen in te halen in de pitstop. Nee. Dus je kunt hem niks verwijten.
Nee, want laten we wel even concluderen. We hebben jaren gekeken naar rokende hondenmotoren met allerlei problemen en motorwissels en noem maar op. En dat gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed natuurlijk. Ik zou bijna
het zegt genoeg dat we deze hele podcast eigenlijk niet over de hondenmotor hebben gehad.
Nee, dat is gewoon een
gegeven. Dat is ook wel eens lekker, maar dat is een heel goed teken.
Ja. Nee, dat gaat hartstikke goed. Dus afkloppen. Maar ik denk dat we daar heel erg blij mee mogen zijn. Zeker.
We houden hoop voor de rest van het seizoen dat Verstappen wellicht nog ergens en misschien wel meer dan eens kan winnen. Te beginnen over 2 weken op Canada. Je weet het niet.
Ja.
We sluiten af voor nu. Maar niet voordat ik gezegd heb dat je natuurlijk ook kan abonneren op de Bord Radio via iTunes of je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor nu en tot gauw. Dag.
Tot ziens.